Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Elsden, de podcast. We gaan het hebben over gedrag. Niet helpend gedrag, wat een verslaving in stand houdt of wat leidt tot een verslaving. Meino, wat ga je vertellen?
Oude gevoelens kunnen leiden tot gedragingen die zeker niet helpend zijn in herstel. Wat kan een hulpverlener daarmee? Hoe kan iemand dat bij zichzelf herkennen? En het allerbelangrijkste is, wat kun je ermee?
Elsden, de podcast, gaat over alles wat te maken heeft met verslavingskunde. In Nederland lijden rond de 2 miljoen mensen aan een verslaving. Deze podcast maken we om meer begrip te krijgen voor die enorme groep. En om inzichten en informatie te geven over begeleiding en behandeling van iedereen die met verslaving te maken heeft.
Mijn naam is Meino de Vries, behandelaar en oprichter van Elsden Training, opleider in de verslavingszorg.
En ik ben Koos van Plateringen, ervaringsdeskundige. En dit is Elsden, de podcast. Ja, Meino, we gaan het hebben over niet helpend gedrag. Je noemde het net ook al, hè? Oude gevoelens, oude gedachtes, hè? Leidt tot niet helpend gedrag. En dat kan leiden tot verslaving of een verslaving in stand houden.
Zeker.
En als je in herstel bent van een verslaving, kan het ook leiden tot een terugval als je dat gedrag niet of die gedachtes niet aanpakt of aankijkt.
Ja.
Zullen we heel even het spoorboekje voor deze aflevering eerst even uiteenzetten van wat is dat nou, hè, dat gedrag? Waar hebben we het nou precies over? Dan, hoe ontstaat het? Hè? Je noemde het al, hè? Mm-hmm. In de kindertijd waarschijnlijk.
Ja.
En tools om dat gedrag aan te gaan en misschien wel te veranderen van niet helpend naar helpend gedrag.
Ja, het is mooi om te gaan kijken en waardevol, waar komt het vandaan? Maar om eerst eens te benoemen, wat is het nu eigenlijk? Wat het is, zijn gedragingen die verslaving jarenlang in stand hebben gehouden. Wat we zien is dat bijna iedereen met een verslaving een bepaalde hang heeft gehad naar waardering, naar ergens bij horen. Dat heeft gezocht op plekken waar ze dat niet vonden, maar dat ook niet hebben opgegeven. Wat je dan ziet is dat er ongezonde gedragingen ontstaan, zoals bijvoorbeeld heel erg boven iemand gaan staan, iemand gaan domineren of de perfectionist uithangen in relaties vooral. Of juist heel erg vermijden, alles uit de weg gaan. Een ander gedrag wat we daarin zien is dat mensen zich volledig afhankelijk van anderen gaan opstellen. Nou, zo zijn er nog een aantal die ongetwijfeld in deze aflevering nog voorbij zullen komen, maar dit zijn de belangrijke gedragingen.
Ja, mooi. Ja. Eigenlijk zeg je van een cliënt, heel erg in het algemeen, cliënt. En je kan drugs of alcohol uit iemands leven nemen.
Ja.
Maar dan blijft de persoon over met gedrag, met gedachtes, met gevoelens.
Juist.
En als daar niets aan in verschuift, dan is het eigenlijk wachten op het moment dat het weer terugkomt. Hè, en dat je toch weer aan de middelen gaat.
Absoluut.
Je noemde al wat voorbeelden, maar je zei er zijn nog veel meer. Kunnen we nog wat noemen van hoe herken je nou dat niet helpende gedrag?
Het niet helpende gedrag herken je, zeker als je werkt in de verslavingszorg of als mensen luisteren die zelf te kampen hebben met een verslaving, dan gaat het om gedragingen die ze niet gaan helpen. Gedragingen die ze eigenlijk verder nog verwijderen van wie ze eigenlijk in de kern zijn. Durf je kritisch op jezelf te zijn? Durf je aan zelfreflectie te doen? Kun je feedback van anderen accepteren als zij gedragingen in je zien die waarvan zij denken dat het jouw herstel niet gaat helpen?
En wat voor gedrag heb je het dan over? Je noemde het al dominantie of iemand die zich in zijn schulp kruipt. Wat kun je nog meer herkennen?
Die zich heel afhankelijk opstelt. Mensen die heel opstandig zijn, met name in behandeling natuurlijk. Ze willen van alles. Maar
kort lontje.
Ja, zeer zeker kort lontje, maar niet alleen het kort lontje. Kort lontje zou een momentopname zijn. En dit kenmerkt het gedrag voor een wat langere periode. Dit gedrag zal aanhouden totdat ze zichzelf onder ogen komen. Boos, opstandig, dominant.
Controledrift.
Controledrift, absoluut. Maar ook weer die hele andere kant super afhankelijk opstellen. Bijna het slachtoffer zijn. Dit zijn de belangrijkste, denk ik.
Ja, het is heel erg extern gericht, hè?
Het is alleen maar extern gericht. Het lijkt een manier om ergens bij te willen horen die niet werkt.
Nee. Ja, ik zit even aan mezelf te denken. Mm-hmm. Wat ik heb ervaren sinds ik eigenlijk stop met drinken. En ik denk dat een van de redenen is voor mij om dan in het weekend vooral te gaan verdoven, is dat ik een enorme spanning in mijn lijf ervaar.
Ja.
Als ik lekker in mijn vel zit, heb ik die spanning niet.
Nee.
Als ik die spanning wel ervaar, heb ik een korter lontje. Is er meer ruimte? Ben ik sneller geïrriteerd? Ja. Ga ik in controledrift? Kan ik op het minste of geringste wat anders lopen dan ik had verwacht? Kan ik ontploffen? En dat is allemaal wel in de loop der jaren wat minder geworden. Maar dit is het gedrag waar jij het over hebt. Hè? Dus ik ben uiteindelijk naar die kern gegaan van waar komt nou die spanning in mijn lijf vandaan? En wat kan ik eraan doen om die spanning in mijn lijf te voorkomen?
Ja.
Zonder dat, soms heb je gewoon spanning in je leven en daar kan ik dan ook mee omgaan. Maar constant spanning ervaren, dat leidt bij mij tot iets wat uiteindelijk zou kunnen leiden naar verdoven.
Ja, en waar komt die spanning vandaan?
Ja.
Wanneer we kijken naar mensen die te maken hebben met een verslaving, die herkennen zich in heel veel kenmerken van onvolwassen gedrag.
Ja.
Het is niet onvriendelijk bedoeld. Hè? Dat ze iets tegen autoriteit hebben. Mensen die lijken te domineren, maar ook bevestiging zoeken. Steeds die bevestiging blijven zoeken en eigenlijk zichzelf daarmee verliezen, omdat ze die bevestiging niet vinden. Ze willen heel graag een goede indruk maken op andere mensen, maar ze houden dat niet vol. Regels zijn ervoor.
Ja, dat herken ik dus. Dit gesprek hoeft niet helemaal over mij te gaan, hoor. Maar...
Dit zijn wat algemene kenmerken die zeker niet over jou gingen, maar je herkent je er wel.
Nou in. Ja, ik heb natuurlijk een carrière in de televisiewereld achter de rug. En ik kan me niet. Zolang ik leef, kan ik me herinneren dat ik bij tv wilde. Dus daar zit natuurlijk een enorme drang naar. Ja. Geef mij het applaus. Geef mij de bevestiging.
Heb je gekregen.
Dat heb ik ook gekregen. Maar als ik het had gekregen, wilde ik het meteen daarna weer.
Dus het was niet voldoende.
Het was niet voldoende. En ik weet veel van bekende mensen en artiesten. Mm-hmm. En daar zie je het natuurlijk ook.
Mm-hmm.
Die externe drang naar geef mij het applaus.
Ja. Ja, verzorg mij.
Verzorg mij.
Waardeer me.
Ja.
Laat me zien dat ik erbij hoor. Want ik geloof het zelf niet.
Daar zeg je iets interessants. Ik geloof het zelf niet. Want als je dat kan herstellen... Maar ik weet niet of we in het gesprek nu al naar de oplossing gaan.
Je zegt hele waardevolle dingen waar ik alleen maar op aanhaak.
Nou ja, kijk, als je dus weer kan herstellen het geloof in jezelf... Dan verschijnt er echt een ander leven. Want dan heb je dus dat externe niet meer nodig. En kan je alles wat je leuk vond aan het optreden of presenteren in mijn geval. Kan je gewoon doen zonder dat je dat doet om het applaus te krijgen. En dat is totaal iets anders.
Mm-hmm.
Dus ik kan zeggen dat ik uit een soort rat race ben gestapt. Van geef me applaus, geef me applaus. Oh nee, het is niet goed genoeg. Nog harder, nog harder, nog meer, nog meer. Ja, ik ben er helemaal gek van geworden.
Het klinkt bijna alsof je dan de waardering alleen maar kent vanuit het verleden en angst hebt voor de toekomst.
Ja.
Want misschien krijg ik het de volgende keer niet meer.
Ja. En gelukkig, het is er nog.
Ja. Maar heb je ooit genoten op het moment dat je het kreeg?
Nee.
Want de volgende keer
jawel, er was een korte dopamine kick van oh jee. Maar nu is het werk wat ik doe, wat er ook nog. Dit gaat ook natuurlijk over presenteren. Zeker. Maar het is op een heel ander vlak dan wat ik deed. Alleen hier haal ik veel meer voldoening uit. En ik doe dit niet om applaus te krijgen, maar meer vanuit zingeving en totaal iets anders.
Voldoening, zeg je? Is voldoening, grenzen daar bij jou ook aan zelfwaardering?
Denk het wel, ja.
Dat je jezelf eindelijk de moeite waard vindt?
Ja. Ja, dat vind ik altijd nog lastig, want dat zit niet overal in. Maar het is wel ook veel meer dat ik het fijn vind om ook een bijdrage te kunnen zijn.
Ja.
Sinds ik niet meer drink en er een ander leven is ontstaan, merk ik veel meer dat het... kwam ik erachter dat ik een bijdrage kan zijn voor andere mensen.
Mm-hmm.
In plaats van dat ik alleen maar bezig was met mezelf en het applaus en de waardering.
Ja, dat klinkt ook wel als... Als verslaving, het egocentrisme, jezelf centraal stellen, proberen te voeden met prikkels die nooit hebben geholpen, alleen maar kortstondig een kleine opleving of verdoving hebben geleverd.
Ja.
Die kleine prikkels, die hebben eigenlijk niks gedaan. Wanneer je komt tot zelfwaardering en jezelf echt de moeite waard vinden, Dus we noemen dat wel eens van egocentrisme naar altruïsme.
Ja.
Dat je ook iets kunt betekenen voor de ander.
Ja.
En dan ineens merkt dat je daar rust in vindt.
Ja.
En tevredenheid. Tevredenheid is daarin een heel belangrijk punt.
Ja. Ja. Ja, nou, dat is het. Zijn we dan nu klaar? Nee, hè?
We zouden deze kant helemaal niet opgaan.
Nee, dus even weer terug. Want we hebben het over dat niet helpende gedrag. Even terug naar het ontstaan daarvan. Want ik denk dat iedereen die nu luistert het herkent. Mm-hmm. Bij zichzelf en ook bij anderen. Hoe ontstaat dit?
Het ontstaat eigenlijk doordat in de ontwikkeling van de mensen gebeuren heel veel dingen. Wanneer iemand een verslavingsprobleem heeft, dan stopt die persoonlijke ontwikkeling eigenlijk ook een beetje. Je groeit als mens niet meer verder op het moment dat je lichaam vol stopt met drugs, alcohol of dwangmatige gedragingen uit die jou eigenlijk stopzetten. Je ontwikkelt je niet meer als mens. Je doet niet meer een zelfreflectie. Je doet niet meer een zelfverwezenlijking. Je bent niet meer kritisch op jezelf. Nee, hooguit op een ander. Wanneer we dan kijken hoe mensen met emoties omgaan, dan zien we daarin onbewust, en deze is belangrijk, eigenlijk een soort kinderlijk ego naar boven komen. Carl Jung, een beroemde Oostenrijkse psychiater, die heeft daar ooit eens over gezegd. Spiritus contra spiritum. Dat betekent wanneer het geestrijk vocht in de mens is, de geestelijke ontwikkeling stopt. En als, ik ben natuurlijk ook ervaringsdeskundig en als verslaafde in herstel, herken ik mij daar volledig in. Op het moment dat ik begon te gebruiken, had ik geen ontwikkeling meer. Nou, dat zien we bij andere verslaafden in herstel ook. Het heeft ook te maken met een soort beheersdrang. Ik wil mijn leven kunnen beheersen.
Ja.
En dat gaat niet. We zijn namelijk afhankelijk van heel veel andere dingen. Daarin ga ik dan op zoek naar, daarin gaan cliënten op zoek naar, veiligheid. Wat is de veiligheid? Wat is de veiligheid uit mijn kindertijd? En wat is de veiligheid vanuit de moederliefde? Eigenlijk wil ik functioneren met oude gevoelens en behoeftes die vervuld moeten worden. En dat is heel erg moeilijk, want dat gaat dus in een periode van iemands leven waarin iemand heel onvolwassen is, gehaast, besluiteloos. Ja, hoe ga je jezelf op de rit houden terwijl je die kinderlijke aandacht wil? Die kinderlijke aandacht van als ik lawaai maak, dan krijg ik aandacht. Net zoals een kind. Als een kind iets wil, ik wil het hier, ik wil het nu. Die begint te stampen, die begint te schreeuwen. En vroeger werkte dat ook. Dan werd daarna geluisterd, dan werd in die behoefte voorzien. Wanneer we kijken naar volwassen mensen met een verslaving, zit daar nog een heel groot stuk uit die kindertijd. Het innerlijke kind zit daarin. Dat innerlijke kind die voelt zich niet gelijkwaardig aan anderen. En dat mag iedereen die ooit zelf met een verslaving te maken heeft gehad of heeft, even op inchecken. Voel je je gelijkwaardig aan een ander? En als het antwoord nee is, dan de volgende vraag. Waarom vergelijk je je daar dan wel mee? Want dat is wat er gebeurt. Iemand voelt zich niet gelijkwaardig, maar vergelijkt zich met anderen. En dan krijg je een spagaat, want dat innerlijke kind is bang, schaamtevol, is eenzaam, maar wil toch iemand zijn. En dat zijn gedragingen die heel lastig zijn, zeker als ze ook nog wel eens kritiek krijgen. Ik bedoel, wij krijgen ook wel eens kritiek van iemand. Dat iemand zegt, vind ik niet zo aardig van je. Dan zegt iemand alleen iets over je gedrag en niet iets over je persoon. Maar verslaafd in herstel vatten dat vaak als een persoonlijke afwijzing op. Als je iemand iets over het gedrag zegt, dat het dan ineens heel persoonlijk wordt. En zegt van, ik ben niks waard. En dat past ook in die zwart-wit denken. Hè? Mensen in vroeg herstel kunnen zich heel erg eenzaam voelen. Zelfs in gezelschappen. Ze kunnen zich ondergewaardeerd voelen. Denken dat ze nergens in passen. Dat zwart-wit denken hebben we al genoemd. En zien dingen heel vaak als catastrofaal. Zwart-wit. Er is dus geen grijs.
Iets nader uitleggen? Iets zien als catastrofaal?
Ja, alles of niks. Als er iets tegen zit op je werk, dan hoeft het allemaal niet meer.
Oh, dan is het ja. Is het.
Ik krijg één keer een rekeningetje van de Belastingdienst waar je niet op gerekend hebt. Dan ga je failliet.
Ja.
Heb je een pijntje ergens, dan ga je dood.
Ja, ja, mensen met verslaving, ik ga weer even algemeniseren, die zijn echt goed in een totale dramaproductie aan het creëren op iets heel kleins.
Ja, op iets heel kleins, maar ze voelen het wel als groot.
Ik zei diegene gedag en diegene zei niks. Ja. Ja, nou ja, dat is dan is het oorlog.
Dan is het oorlog, ja, zeker, want je wordt afgewezen als mens.
Ja.
Veel mensen met een verslaving, en ik herken mezelf daar ook wel in de tijd dat ik net in herstel was. Ik herken mezelf daarin als onvolwassen. Onvolwassen. Herstel is een groei naar die volwassenheid. Wees eens kritisch op jezelf. Neem eens iets van een ander aan. Wanneer iemand iets tegen je zegt, wil het niet zeggen dat iemand je afwijst als mens. Sterker nog, degene die je afwijzen, die zeggen het niet. Ja, tegen anderen. Dus waarom zijn wij daar als verslaafde in herstel? Dan praat ik als een verslaafde in herstel. Waarom zijn we daar zo gevoelig
voor? Ja, we maken deze podcast natuurlijk voor mensen die in de hulpverlening zitten of mensen die zelf verslaving hebben. Maar er is natuurlijk, dit geldt denk ik voor iedereen. Hè? Wij willen natuurlijk als mens vanuit de onze oerdrift ergens bij horen. Want als wij worden verstoten, dan zeker leidt dat tot de dood. En dat willen we natuurlijk niet. Dus het zit iets in ons dat we overal bij willen horen. Inmiddels in deze tijd ga je niet meer dood als je wordt verstoten. Nou, je snapt wat ik bedoel.
Ik denk dat ik heel goed snap wat je bedoelt. Het mooie is wat je nu zegt, dat erbij horen. En voor de luisteraars misschien ook wel. Wij delen alleen het onderwerp voordat wij een podcast opnemen met elkaar. Zodat ik me eigenlijk niet heel sterk kan voorbereiden. En jij ook niet. En dat een natuurlijk gesprek ontstaat. Ja. Dat is het waardevolle wat ik in deze podcast vind. Maar erbij horen is een van de weinige dingen die ik heb opgeschreven gisteravond.
Oh ja?
Erbij horen is daar waar het om gaat.
Ja.
Gedragingen om erbij te horen is datgene wat iemand inzet, maar wat niet werkt. Het gaat niet werken. Want je wilt er wel bij horen. En tegelijkertijd zijn mensen op zoek naar, we noemen het zo mooi, plezier, kracht, spanning en aandacht. En nu moet ik terugdenken aan die externe prikkel die jij me net vertelde. Dat applaus, televisie, de aandacht, die krijg je. Dat is extern.
Ja.
Je krijgt het wel. Het is plezier, het is aandacht, het is spanning, dat weet ik niet. Maar het geeft je ook kracht, je bent iemand.
Ja.
En hoe lang heeft dat gewerkt? Dit is exact waar het over gaat. Erbij horen, maar waarbij?
Ja, ja.
Je wilt ergens bij horen waarvan mensen niet eens weten dat je...
Nee.
Dat je dat hebt.
Ja. Ja.
Paulo Coelho heeft daar ook een prachtig boek over geschreven. De winnaar staat alleen. En dat gaat over... Het is gemodelleerd in het filmfestival in Cannes. Dat er mensen zijn die hun hele leven opgeven. Alles verkopen wat ze hebben. Om die week in Cannes te zijn. Om op te vallen. In de ogen van filmproducenten, acteurs, scriptschrijvers. En er gebeurt veel meer dan alleen wat rode lopers en wat filmpremières. En het verhaal gaat dan over iemand die alles heeft opgegeven om maar ontdekt te worden. Omdat hij wil leven als een beroemde regisseur, als Francis Ford Coppola. En dan wordt er ook beschreven wat Francis Ford Coppola deed op het filmfestival in Cannes. Nou, je gaat namelijk naar zijn bijeenkomst toe. Daarna naar zijn hotel. Dan gaat hij in bed liggen met een kopje thee en een krant. Dan leest hij dat. Drinkt zijn kopje thee leeg en gaat slapen. Helemaal geen hippe feesten. Extreme scenes, circuits, niets. Dus waar wil je bij horen?
Ja, mooi. Ja. Zijn we toe aan de oplossing?
Want
we hebben goed uiteengezegd wat dat niet helpende gedrag is. Ook waar het vandaan komt. Het heeft natuurlijk alles te maken met ergens in je jeugd niet hebben ervaren dat je gezien wordt voor wie je bent. Dat je misschien de aandacht hebt ervaren die je het liefst zou hebben willen ervaren. Ook al hebben je ouders heel goed voor je gezorgd. Kun je iets hebben gemist in die verzorging? Zonder daarmee naar je ouders te wijzen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat je uit een gezin komt waarin de ouders er helemaal niet waren. Hè? Dat kan ook. Of adoptie, of noem maar op.
Misschien is dat goed om dat te laten waar het is. Het gaat er eigenlijk om hoe iemand met stress omgaat. En hoe iemand met stress omgaat, dat wordt verergerd doordat ze zich bedreigd voelen in hun zijn. Terwijl ze niet eens weten wie ze zijn. Ze weten alleen dat ze eigenlijk een laag zelfbeeld hebben. Het hoeft niet per definitie een hele harde oorzaak te hebben in de opvoeding. Die onvolwassenheid betreft ook mensen die een prima opvoeding hebben gehad. Waar het om gaat is dat het gewoon gaat over mensen die geen pijn willen accepteren. Die wanneer ze nee horen, zich gekwetst voelen als mens in plaats van dat het over hun gedrag gaat. En daardoor eigenlijk een personage creëren wie ze willen zijn. En dat ze daarin anderen kunnen domineren. Dat ze het beter willen weten dan een ander. Dat ze kunnen intimideren. Dat ze zich afhankelijk opstellen. Het superslachtoffer ineens zijn.
Ja.
En waarom is het belangrijk dat we deze gedragingen vandaag bespreken? Dat is omdat deze gedragingen heel veel lijken op persoonlijkheidsstoornissen. Persoonlijkheidsstoornissen uit cluster B. En persoonlijkheidsstoornissen uit cluster C. En persoonlijkheidsstoornissen cluster B. Wanneer we het hebben over dominantie. En de koning van het bos willen zijn. We noemen dat letterlijk King Baby. Dan hebben we het over iemand die zich narcistisch gedraagt. Als we het hebben over mensen die vermijden. Nou, cluster C, daar zit een vermijdende persoonlijkheidsstoornis in. Wanneer we het hebben over het superslachtoffer die zich ophangt. Niet ophangt, dat is een beetje een ongelukkig gekozen woord. Maar die zich afhankelijk opstelt van de ander. Omdat hij of zij de ander nodig heeft om überhaupt iemand te kunnen zijn. Dan lijkt dat al heel erg op een afhankelijke persoonlijkheidsstoornis.
Ja.
Maar het zijn geen persoonlijkheidsstoornissen. Het zijn zeker in die eerste 6 maanden uitwassen van gebruik. Het zijn de gevolgen van verslaving.
Ja.
En een programma helpt daarin. Want dit zijn mensen die nooit tevreden zijn. Die op zoek zijn naar externe prikkels. Die in die chaos willen blijven. Hè? Chaos is beweging. De chaos zijn ze gewend. Ze zijn eigenlijk verslaafd aan de hectiek. En gewend aan teleurstellingen. En dat gun ik ze. Dat ze daar bij vandaan komen. Ze gedragen zich op een manier waarop ze zichzelf niet onder ogen hoeven komen. Chaos is veiligheid, want bij chaos heb je geen zelfreflectie. En die zelfreflectie dienen ze te ontwikkelen. En die karaktereigenschappen die dienen ze ook onder ogen te komen.
Ja. En ja, hoe doe je dat dan?
Ja, dat doe je door in ieder geval te conformeren aan een programma. Behandeling, begeleiding, zelfhulp. Wanneer we kijken naar het stoppen met drugs, stoppen met alcohol, maar ook het stoppen met dwangmatig gedrag wat niet helpend is, dan is dat heel, heel belangrijk. Natuurlijk is dat een eerste stap. Maar kun je ook overgeven aan een programma, in ieder geval in een levensvisie, waarin je beseft dat die drugs, die alcohol of die dwangmatige gedragingen maar een onderdeel waren. Het was een middel om een doel te bereiken.
Ja.
Nou, wat dat doel ook is, ergens bij willen horen misschien, iets willen verdoven. Wat voor nu belangrijk is, is dat ze beseffen dat ze weer in contact mogen treden met anderen. Wanneer jij je emoties niet deelt, verlaag je jezelf beeld. Emoties delen. Jezelf onder ogen komen door anderen te vragen hoe ze je zien. In gesprek te gaan met lotgenoten. Overgave. Overgave door te zeggen, ik weet het niet meer. En iets of iemand anders weet dat wel. Ik laat mij helpen, letterlijk. Ik laat mij helpen door anderen. Door afscheid te nemen van mijn frustratie. Door anderen niet meer de schuld te geven. Door niet meer te externaliseren. Door te leren omgaan met boosheid, met verwijten, met angsten. En met het besef dat het leven met frustratie eigenlijk door mezelf veroorzaakt is en niet door anderen.
Mooi. Ik voel ook helemaal de spanning eraf gaan.
Ja?
Nou ja, als iemand dat...
Dan helpt het.
Nee, ja, maar ja, ik snap dat als je zegt, je bent nogal bozig de hele tijd op alles en iedereen. En je gaat daar... Het werkt dus gewoon. Ik merk dat ook de mensen die ik begeleid, op een gegeven moment als mensen daarover gaan praten en al vertellen van ik ben de hele tijd zo boos, dan voel je dat ventiel als het ware opengaan.
Ja, ja.
Want dat is dus de sleutel.
Wat gebeurt er dan?
Het mooie is dat er dan ruimte ontstaat.
Ja.
Voor het gesprek. Ja. Dat betekent niet dat die boosheid meteen weg is. Maar als je daarover praat, dan ja... Delen is helen, hè?
Nou, dat is belangrijk dat je dat zegt. Want er is een gedeelte wat niet opgelost wordt. En ieder mens heeft angsten. Heeft te maken met eenzaamheid of schaamt zich wel eens. Voelt zich niet gelijkwaardig, maar wil zich toch graag vergelijken met een ander. Dat is niet het gedrag. Dat is hetgene wat iemand voelt. Maar ga daar op een gezonde manier mee om. Want als je dit meeneemt in het erbij willen horen... Ja, dan kom je erachter dat je jezelf in de weg gaat zitten.
Ja. Ja, jezelf dus kunnen aankijken in de spiegel en daar oké mee zijn.
Ja, en dit gebeurt allemaal nadat iemand gestopt is.
Ja.
Het eigen gedrag onder de lens nemen, onder de loep nemen. En je karaktereigenschappen onder ogen komen. 12-stappenprogramma's helpen daarin.
Ja.
Dat gaat over zelfreflectie. Dat gaat over oude gedragingen die je in jezelf tegenkomt. Dat gaat over ontwikkelen als mens.
Dat betekent ook niet dat die gevoelens er nooit meer zijn. Hè? Want gevoelens als boosheid...
Ja, die blijven.
Ja, alleen je hebt wel de keuze. Hey, ik ervaar nu dit. Hoe ga ik daarmee om?
Ja, maar met een juist zelfbeeld kun je er al veel beter mee omgaan.
Ja.
Dan gaat het niet alleen over hoe ga ik met mijn boosheid om, maar hoe verbeter ik mijn zelfbeeld.
Ja.
Als ik mijn zelfbeeld verbeter, dan kan ik veel beter met boosheid, met verwijten, met gevoelens van eenzaamheid omgaan. En ga ik niet meer externaliseren. Tevredenheid komt niet uit externe prikkels. Nooit.
Dan even uit jouw mond nog, waar komt die vandaan dan, die tevredenheid?
Uit jezelf, in contact met de ander. Oprecht contact.
Ja, weer een connectie tussen je hoofd en je hart.
Mooi. En een ander mens.
Ja. Mooi, Mino. En als ik dan even voor mezelf praat, dan is er soms echt die connectie tussen mijn hoofd en mijn hart. En dan denk ik, oh ja, dit is het dus. Ja. Dit heeft nuchter leven me opgeleverd. En soms is het er ook weer niet. En dan kan ik daar ook wel weer mee zijn. Want dat is ook waar het om gaat. Hè? Dat je ook oké kunt zijn met dat het even niet is zoals jij het liefst zou willen dat het is.
Dat is acceptatie.
Ja.
Dat is acceptatie en zonder dat gaat het ook niet.
Ja. Van niet helpend gedrag naar helpend gedrag.
Hoi.
Daar ging deze aflevering over.
Dankjewel.
Dank voor het luisteren. Dankjewel, Mino. Vond je dit nou een mooie aflevering? Like hem dan op jouw favoriete podcastplatform. Dan krijg je namelijk de aankomende keer als er een nieuwe aflevering verschijnt automatisch een melding. En dan kan je meteen luisteren. Dankjewel en tot de volgende. Wil je meer weten over de opleidingen van Elston Training? Kijk op elston.nl.